Waar twee of meer in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. Nou, de koning is hier. De koning der koningen is hier. En daar mogen we blij zijn. Ook als je misschien met zwaarigheid zit. Of dat je ergens niet doorheen komt. Blokkade ervaart. Of dat je niet door kan breken. Dan is de Heer hier om door te breken. Om te laten zien wie hij is. Dat hij je papa wil zijn. En we ervaren dat heel vaak in ons leven. Tenminste, ja, veel. En soms dan denk je van, Heer, waar bent u? Maar dan is de Heer er toch, hoor. Hij is er toch, hij laat je nooit, nooit alleen. Nou, ik wou eigenlijk eventjes delen dat ik in maart, zoals elk jaar, ga ik met Alster Stone en ik naar Israël. En dat moeten we ook niet vergeten. Dat is onze broeder, onze zuster. En wat we daar doen is elk jaar is verbinden, versterken. We hebben contacten met orthodoxe Joden, maar ook met Messiaans beleidende Joden, met Arabieren. We gaan ook naar Bethlehem, waar we vrienden hebben, Arabieren, die christen zijn. En nou, dat is geweldig om te zien. En natuurlijk is het nu een land waar je niet zomaar naartoe gaat nu, hè? Want ja, het is ook risicovol. Maar daar gaan we niet op zoeken. En we weten zeker dat God ons beschermt. En bid er ook voor. Dat, ja, dat het allemaal goed gaat. En nou, ik kijk er ook naar uit. En nooit vergeten, wij zijn christenen. Wij zijn geënt op de edele olijf. En we horen erbij. We horen erbij. Wij horen bij het volk van God. Bij het koninkrijk van God. En dan horen we bij Israël. En laten we nooit vergeten om voor hen te bidden. Hè? Dat is gewoon ook een opdracht van God. Maar omdat je weet dat je broeder, je zuster, en ze gaan vaak ook door hele moeilijke dingen. Hè, ik heb contact ook even een voorbeeldje met een orthodoxe Joodse vrouw. En ze zegt het is soms zo moeilijk. Ze woont zelf in Mea Sharim. Hè, dat is de plek waar ook heel veel Joden wonen. Ze zegt en nu moet je gewoon kijken om je heen of er niks gebeurt. Ze zegt dat is nooit zo geweest. He, en sommige mensen die hebben zelfs een mes bij zich, gewoon om zichzelf te beschermen. Nou, dat is nog nooit zo geweest. En daarom is het belangrijk om ook voor dit volk te bidden. Oké? Okay? God zegen jullie.
Amen. Halleluja. Deze heb ik niet nodig, geloof ik. Ja? Ja, hij staat aan. Ja? Oké. Okay. Halleluja. Leuke vrouw heb ik, hè?
Ja. Kan je voor je zijn zussen hier zo graag? Kijk even op zijn, dat hij wel te laten zijn. Zijn klein.
Ja? Kijk, dat scheelt toch een stuk, hè? Dat is fijn, want als je zo'n dingetje in je zak hebt, is het natuurlijk wel leuk als die het ook doet. Dat is ook met ons, hè? We zijn fijn als kinderen van God in etteleur geplaatst, maar het is wel belangrijk dat we doen wat God wil wat te doen. Het is wel dat we aan ons doel beantwoorden. En wat is het doel wat God met uw leven hier in etteleur? Dat is dat u een licht bent. En wanneer ben je nodig als licht als er ergens duisternis is? Dan is er licht nodig. Veel kinderen van God zijn eigenlijk gewend om licht te zijn midden in het licht. Broeder, het was een geweldige dienst. Ik weet nog, ik had vroeger iemand en die zei altijd, Koos, jammer dat je er niet was, want je hebt wat gemist. Nou, dat kan best. Maar dan dacht ik, ja, ik was ergens anders bezig. En soms was ik aan het evangeliseren of iets aan het doen. En dan ben je een licht in de duisternis. En dat was wel mijn plaats. Maar we vinden het wel fijn om elkaar ook aan te steken. Dus dat wil ik wel ook vragen. Wil je vandaag besluiten, Heer, ik wil een licht zijn midden in Etten-Leur. Dit is een bijzondere stad. Als je denkt aan de geschiedenis van Vincent van Gogh, hij heeft hier in de omgeving nogal wat gedaan en veel gewerkt en zo. En ja, zijn wortels liggen eigenlijk hier in Brabant. Maar hij, op een gegeven moment werd hij in de kerk waar hij was, mede door de sfeer waarin hij leefde, zo onder druk gezet, dat hij zei, ik zie daar muren van de kerk, die zijn wit en die zijn hoog en die zijn ondoordringbaar. Zo wordt vanaf dit moment mijn leven onondringbaar en wit, want ik kan niet tegen die religie op. Ik weet niet wat God echt van mij wil. Toen ging hij naar de Borinage als zendeling, ook daar mislukte het. Maar hij is een man die zocht naar God. En hoeveel mensen in zijn omgeving zijn er geweest die hem erop gewezen hebben? Een aantal hebben hun mond gehouden. Hadden ze dat niet gedaan, dan was het anders gegaan. Jezus houdt van mensen. En hij geeft ons talenten en die mogen we gebruiken. En die heeft hij ook gebruikt. En die gebruik ik ook en die gebruik jij ook. Ja, jij tekent mooi, kijk, hier hebben we weer een mooie tekening. Had ik nog niet gezien, maar dat is toch leuk, dat is toch mooi. En dat is creatief. En er zijn hier heel veel mensen creatief, maar God wil ons gebruiken tot eer van zijn naam. En het onderwerp waar ik vanmorgen over wil spreken, dat is Gods virusscanner. Dan zou je zeggen, nou, dat heeft heel weinig te maken met je inleiding. Het heeft er alles mee te maken. Want een virus is erop uit om kapot te maken, om uit te schakelen, om dood te brengen, om te vernietigen, om af te breken. Maar een virusscanner is er om al die activiteiten te stoppen en te veranderen. Daar gaan we vanmorgen over spreken. Daar ga ik vanmorgen iets over zeggen. En de Heer legde me dat op mijn hart om dat eigenlijk specifiek ook voor jullie te doen. Dat we niet kijken naar de dingen die de virussen van de boze heeft gedaan, maar dat we gaan kijken naar de virusscanner van God. Ik ga met jullie lezen in de Nehemia 9, vers 15 tot en met 17. En Heer, ik vraag u dat u onze harten bewaart, dat als we uw woord lezen, dat het diep in ons hart zal doordringen. Nehemia 9, vers 15 tot en met 17. Brood uit de hemel hebt ge hun gegeven voor hun honger, en water uit de rots doen komen voor hun dorst. Ook hebt gij hun bevolen het land in bezit te nemen, dat gij gezworen had hun te zullen geven. Doch zij, onze vaderen, handelden misdadig, verharden hun nek en luisterden niet naar hun geboden. Ze weigerden te horen en gedachten de wonderen niet die gij onder hen hebt gedaan, onder hen gedaan had, en verharden hun nek en stelden in hun wederspannigheid een hoofd aan om terug te keren tot hun slavernij. Maar, en dan komt er een goddelijk maar, een virusscanner, een wonder van God, maar gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En hebt hen niet verlaten. Halleluja. Wat een God. Wat een Heer dienen wij. Wat er ook gebeurt, hij verlaat je niet. Hij zegt niet, nou is het te erg geworden. Ik verlaat je nu, ik laat je gaan. Maar zolang wij roepen om hulp, zal God antwoorden? Zal God bij ons blijven? Hij is in ons en hij is de enige in de hele geschiedenis van de theologie, Van alle goden die er in de wereld zijn, want daar gaat theologie over. Over goden. Maar onze God is een vader. Hij leeft. En hij is de enige God die toen iemand terugkwam, zijn zoon, die de wereld ingegaan was, op de uitkijk stond en naar hem toe rende. En zei, wat fijn dat je er weer bent. Mijn zoon, mijn dochter dan. Hè? Oh, ik moet gelijk doorgaan met masseren, maar dat doe ik niet. Hij is de enige God, heb je er wel eens aan gedacht, die rende naar iemand die hem nodig had. Hoeveel mensen in deze stad zijn als de verloren zoon? Kennen God niet meer? Of kennen God nog niet? Zitten vast in allerlei ellende en in narigheid en in verdriet, in afwijzing, in pijn. En God wil naar hen toe rennen. Maar u en ik zijn wel degene die in beweging moeten komen. Hij wil jou en mij gebruiken om de nood te lenigen die in Etten-Leur is. Wat is een virus? Nou, we hebben er allemaal wel eens mee te maken gehad misschien. Degene die een computer hebben zeker. Een virus maakt kapot, breekt af en schakelt uit. Er zijn virussen die lijken heel leuk. En dat zijn mooie bloemetjes die komen op het scherm en prachtige plantjes. En ineens gaat het scherm allerlei dingen laten zien die heel mooi lijken. En je denkt, hé, wat leuk, een nieuw ding zeker, allemaal bloemetjes. En vervolgens, woep, het hele scherm valt uit elkaar. Het wordt zwart en daarna krijg je dat er een virus in zit. En dat moet weg en dat moet hersteld worden. Maar het doel van een virus is dus doden. Doden en kapot maken wat mooi is. Nou, daar ga ik vanmorgen even het zoeklicht op zetten. Wat maakt de boze kapot? Hij probeert gezondheid kapot te maken door ziekte. Ziekte is niet van God. Ik heb nu 3,5 jaar geleden werd er kanker geconstateerd. Mijn bloed is helemaal goed, dank de Heer ervoor. Maar het is wel zo, ook al was het niet zo, weet je waar ik bij stilstond? God zei, als het nou niet gebeurt, hou ik dan minder van je? Ik zei, nee Heer. En dat is even oud. Want je hebt kleinkinderen. Je hebt kinderen. Je hebt een heleboel mensen om je heen waar je van houdt. Maar mijn vertrouwen en onze zekerheid is in Hem die mij gekocht en betaald heeft door zijn kostbaar bloed. En dan zegt de Heer, kom maar bij mij. Want ik ben jouw Vader in de hemel. Ik hou van jou. Maar ziekte op zich is niet van God. Genezing is van God. Kracht is van God. En weet je wat de grootste genezing is? Dat God zegt in zijn woord, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ook al zou hij gestorven zijn. Hij is opgetekend in het boek des levens. Hij is mijn zoon. Hij is mijn dochter. En dan moet dat virus van ontmoediging, van verdriet, van narigheid, dat gaat kapot en daar komt voor in de plaats vreugde. De Bijbel zegt vreugdeolie. En een vreugdegewaad, een vreugdekleed in plaats van een rouwgewaad. Onze gezondheid probeert hij kapot te maken. Hij probeert onze relatie met God kapot te maken. Hoe doet hij dat? Door zonde. Zonde is alles wat zijn doel mist. Zonde is niet alleen alle dingen die we denken van liegen, stelen, oneerlijk zijn, onreinheid toelaten in je leven, verkeerde gedachten, haat, weet ik het wat allemaal. Maar zonde in Bijbelse zin is je doel missen. Het woord wordt gebruikt in het Oude Testament als er een pijl afgeschoten wordt naar die koning die dan zich voordoet als soldaat. En dan staat er iemand van de vijand die schiet dan een pijl af, zonder doel staat er. En dat is het woord zonde, zonder doel. Zonde haalt het doel van God weg en mensen worden daardoor doelloos. En het heeft in onze samenleving geleid tot de gedachte dat euthanasie helemaal oké is, prima. Als je er genoeg van hebt, dan maak je toch een eind eraan. En dat kan met een spuitje, dat kan op verschillende manieren, kan met een pilletje. Maakt allemaal niet uit, want dan ben je van alles af. Dat is zonde. Want God zegt nee, het doel van de mens is dat hij mij eert. En dat hij tot eer van mijn naam leeft. En dat ik zijn dagen heb gesteld. Amen. Amen. Ik hoor zo weinig. Ik wil graag dat jullie vanmorgen beseffen het virus van de boze, ziekte, zonde en dood is al zo ver in onze samenleving doorgedrongen dat we het normaal zijn gaan vinden. Mensen vinden het normaal. Ik werd door een vriend opgebeld waar ik vroeger mee gewerkt heb. Toen ik als ambtenaar, ik ben ambtenaar eigenlijk geweest altijd, maar toen ik daar werkte en die zei, Koos, wat vind je ervan als ik mezelf euthanasie pleeg, als ik eruit ga, een doelloos leven. Ik heb gezegd, dat is niet goed, want God heeft een ander plan. En ik zoek en ik bid voor contacten met hem, want het is heel moeilijk om in contact te komen. Hij heeft zich ook een beetje afgeschermd. En ik bid daarvoor dat de kracht van God en het leven van God weer gaat doorbreken. Hoeveel mensen in deze stad spelen met die gedachten? Hier in Etten-Leur. Hoeveel mensen voelen zich overbodig? Verliezen hun baan, hebben altijd gewerkt, weet ik het waar, bij V&D ergens. Of bij een of andere groot bedrijf en het gaat failliet. En ineens valt alles uit hun leven weg. En de gedachte kan zijn, ik ben waardeloos. Maar God wil door zijn liefde en door zijn genade dat doel teruggeven. Geld is maar een verzinsel van mensen. Geld is maar iets wat wij geven. Geld is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is waarde, echte waarde. En dat is vormgegeven in geld, in macht. Sommige culturen in de wereld wordt dat door zout en door schelpen. Er zijn in de geschiedenis allerlei betaalmiddelen geweest. Maar het zijn maar symbolen die we afspreken. Maar de echte waarde is jouw ziel. Is de ziel van de mens in Etten-Leur. De zielen van de mensen in Etten-Leur zijn gered door Jezus aan het kruis. Dat is al gebeurd. Hij heeft het betaald. Jullie zijn gekocht en betaald. Maar hoeveel mensen weten dat nog? Ze zijn gaan geloven dat het door religie waarheid moet worden. Maar het wordt niet door religie waarheid, het wordt alleen waarheid door de relatie met God. Doordat je weer gaat merken, er is een Heer die van me houdt, die van William houdt. He, voor de prachtige zangdienst van morgen. De manier waarop we God loven en prijzen. God houdt van ons. He, er was één zinnetje in, dat sprak me erg aan. Mijn geloof wordt zien voortaan. Vanaf nu. Mijn geloof wordt vanaf nu zien. Kijk naar deze stad met de ogen van Jezus. Kijk naar Etten-Leur en naar je buren met de ogen van de Heer. Moeten wij ook doen. Is dat makkelijk? Nee, niet altijd. Op het moment dat mensen je dwars zitten, ga je ze gauw zien als mensen waar je tegenstand moet geven. Waar je moet laten merken dat je niet over je laat lopen. Nou, we hoeven niet over ons te laten lopen, maar ik heb een prachtig middel. En dat doe ik wel eens en soms mensen vinden dat wel eens moeilijk. Dan denken ze dat je over je heen kan lopen, dan laat je ze ongeveer tot op de helft van je rug komen en dan ga je staan. En wat gebeurt er dan? Floep. Ze merken dat ze niet over je heen kunnen lopen, want jij gaat staan. Maar ze worden wel verwonderd, waarom ging jij staan? Want je deed alsof het je niks deed. Maar het deed je wel degelijk wat. Ik denk, ja, daar gaat het ook om. Want het gaat om de waarheid. Het doet mij wat als Jezus niet de eerste plaats heeft. Deze week, ja, ik kan dat wel zeggen, had ik een bezoek van mensen en er was één ding wat mij triggerde. Dat was eigenlijk door in de slachtofferrol te gaan zitten, was het iedere keer, God heeft zeker niet dit en God heeft zeker niet dat en God ziet zeker niet zus en niet zo. En toen zei ik, het gaat om de genade van Jezus. En ik werd, en dat komt niet zo vaak voor, maar ik werd echt heel boos op dat virus van ontmoediging, wat in het hart van zo'n persoon komt. En dan zeg ik, Heer, leer weer dat wij gaan staan in de genade die u voor ons hebt gekocht en betaald. Want u bent koning, u bent Heer. King of kings, Lord of lords, u bent de Heer. Niemand anders dan Jezus. He, oude liedjes allemaal, ik ben natuurlijk een oude generatie. He, niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij kan mij verlossen. Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij. Nou, helemaal een heel boekje vol. Maar ik ben geen zangleider. Maar niemand anders dan Jezus. En Hij heeft de touwtjes in handen van uw leven hier op dit moment. Virussen zijn dodelijk. Ze leiden tot moord en tot zelfmoord en tot vrees en depressie. En zelfafwijzing is een van de ergste vormen waar een virus begint in het denken van een mens. Joh, hou er maar op joh. Ja, deze stad, ach, de mensen willen het niet horen bijvoorbeeld. Dat is een leugen, dat is niet waar. God zoekt het hart van mensen. De mensen willen de boodschap van vrede en overwinning horen. Maar wat er gebeurt is dat we soms een verkeerd beeld laten zien. Als je God gaat volgen, en dat gebeurt heel vaak, wordt er eerst verteld wat ze allemaal niet meer mogen doen, wat allemaal verkeerd was. Ga eerst de dingen leren die ze wel moeten doen. En dan ga je de dingen die verkeerd zijn, ga je vergeten. Die ga je verwaarlozen. Die hebben geen waarde meer voor je. Dan ga je niet meer haten, maar dan ga je lief hebben. Dan ga je niet meer depressief zijn. Maar dan zeg je, Heer, dank u wel dat u mijn leven gered hebt en dat ik mag zijn als een licht voor de mensen om me heen. Halleluja. Problemen ontstaan door het virus van ongeloof, van ongehoorzaamheid en van onvrede. Daar heeft de duivel geprobeerd om door onvrede, door ongeloof, door ongehoorzaamheid ook, mensen van God af te trekken. Is hem dat gelukt? Soms wel. Wat moet je dan doen? Moet je weer terug? En wat God zegt, er is geloof, er is vertrouwen. Die problemen zijn nooit groter als mijn kracht. Ga het maar proclameren met elkaar. De problemen zijn nooit groter als Gods macht. Ja? Zeg het maar. De problemen zijn nooit groter als Gods macht. Jezus is de Heer. Hij is groter. We hebben het gezongen. Maar realiseren we het altijd op het moment dat er iets gebeurt en dat er een briefje op onze deurmat ligt waar we niet op gerekend hadden, wat al onze berekeningen door de war gooit, dan zeggen we gauw van ja, is dat wel zo. Nehemia, wat we gelezen hebben, zei, God is een geweldig God. Hij lest dorst, hij geeft brood uit de hemel, dat gaf hij, manna. Hij gaf water uit de rots, dat deed hij, in de woestijn. En hij bracht ze in het beloofde land. Klopt toch? Maar wat doet dat volk? Hij noemt het ook. Ze zijn ongehoorzaam, ze doen precies wat ze zelf willen. Ze verharden hun hart. Ze maken zich een afgod zelf, staat iets verder. Ze maken hun eigen goden. Is het in de kerk van Christus soms anders geweest? Hebben we daar niet soms eigen goden gemaakt? Kan het in je eigen leven niet zo zijn dat je soms eigen goden maakt, dat je afdwaalt van de waarheid? Maar dan komt, en dat is de kern van vandaag, van het woord. Maar gij zijt een God van vergeving. Dat is niet alleen een God die vergeeft, maar een God van vergeving. Hij bestaat uit vergeving. Zijn kracht, zijn wezen is vergeving. Het woord vergeving is een samentrekking van twee gedachten. Dat is verplaatsen en weggeven. Je verplaatst het en je geeft het weg. In de wereld is vergeving zand erover. Praten er niet meer over. Je geeft een ander het gevoel, zeggen we ook, hè, ach, het geeft niet. Dat is niet de vergeving van God. Want God zegt niet, het geeft niet. God zegt, geef wel degelijk. Alles wat je doet En wat schade heeft berokkend, dat moet je proberen weer goed te maken met je broer of zus. Of met de mensen, of met de... En dan noem ik broeder of zuster, maar dat is weer zo'n religieuze gedachte. Want dat moet je ook goed maken met je buurman, waar je mot mee hebt. Dat moet je ook maken met je baas of met je chefin die onterecht jou ergens op gewezen heeft. De onbekeerde, de mensen die Jezus nog niet vinden. Dat is ook vergeven. Want Jezus zegt, vergeef elk ander, elkaar, elk ander, zoals ook ik jou vergeven heb. Als ik nou recht op de man of jullie zou vragen allemaal, wat heeft God je allemaal vergeven? Ga ik niet doen, want dan wordt het een lange dienst. Maar dan weet ik zeker dat als je het voor jezelf gaat opschrijven, wat heeft God mij allemaal vergeven? Waarvan heeft God gezegd, ik verplaats het naar het kruis van Golgotha. Ik maak het nieuw. Ik geef het weg aan mijn vader. En ik zeg, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat kan dan God ook over jou en mij zeggen. Vader, vergeef het mij, want ik wist niet wat ik deed. Vader, vergeef het Koos, want hij wist dat op dat moment. Had hij geen besef waar hij mee bezig was. Hij liet zich leiden door zijn gevoel. Nou heb ik het voordeel dat ik me nooit door mijn gevoel laat leiden. Dus wat dat betreft kun je aan Heidi vragen. Ik weet niet waarom ze ineens gaat lachen. Ik ben in psychologie, zeggen ze dan, een gevoelsmens. Geen verstandsmens. Maar het is wel belangrijk dat we weten dat God vergeeft. Ver weggeeft. Hij doet het ver. Weet je hoe ver? Staat in Micha 7. Zover het oosten is van het westen. Leuk hè? God weet precies hoe alles in elkaar zit. Oost en west. Kan je nooit een pool vinden. Je hebt geen westpool, je hebt geen oostpool. Je hebt wel een noordpool en een zuidpool. Dat is een punt. Zo, de aardas. Maar een westpool en een oostpool is er niet. En God zegt, ik doe het zo ver weg als het oosten is van het westen. Nou, daar word je ontzettend draaierig van. Want je vindt dat nooit. En dan staat in diezelfde tekst, een zinnetje verder. Hij werpt onze zonden in de diepten der zee. Nou, dat water, dat gaat heen en weer. Je vindt het niet meer terug. Halleluja. Kunnen we nog zeggen, dank u wel, Heer, dat u mij vergeven hebt. Dat ik de macht heb om ook anderen te vergeven. Want die macht geeft God ons wel. God geeft ons niet macht om echt de zonde te vergeven in Bijbelse zin. Want dan zegt de Heer, er is één, ik ben een vergevend God. Er is er één die zonde kan vergeven, dat is mijn Vader in de hemel. Maar wij kunnen elkaar, elk ander, elk moment vergeven. Halleluja. Wat gaat dan een boodschap worden hier in Etten-Leur? De kracht van vergeving. Er zijn golven in de geschiedenis, in Nederland ook, van dan is het lofprijzing, dan is het dit, dan is het dat. Maar ik denk dat er een opwekking komt als er een golf van vergeving door dit land gaat. Als wij realiseren, het is niet zand erover, het is niet doen alsof het goed is, maar het is Gods wil dat wij uitsluitend wijzen op het kruis van Jezus. Dat wij brengen naar het kruis. Nehemia zegt het. Een vergevend God. Kijk eens naar die geblakerde poorten. Als je het verhaal van Nehemia, daar gaat de preek niet over. Maar de geblakerde poorten van de stad. De muren die kapot zijn. De stromen van water en van waterleidingen die verziekt zijn. Die overal komen waar ze niet moesten komen. Waar droogte moest zijn, kwam nattigheid. Waar vocht moest zijn, waar water moest zijn, daar kwam droogte. Die hele stad was door elkaar gegooid. Dat is wat een virus doet van het boze. En de ontwerper van dat virus heet Lucifer. Je vindt in de Bijbel, u hebt het in andere preken vaak wel gehoord, denk ik. Jesaja 14, Ezekiel 28, Judas... staat het in de Bijbel, Jezus zegt in Lucas, ik zag de Satan als een hemel als een bliksem uit de hemel vallen. In Jesaja 14, daar staat, ter aarde wierp ik u neer. toen uw hart hoogmoedig werd. Ezechiël, de koning van Tyrus, wordt als voorbeeld genomen van de val van Satan. Gij overlegde nog wel, ik wilde in het paradijs bij God zijn. Ik wilde mij boven de Allerhoogste stellen. Gelijk aan hem. Dat probeert hij nog steeds. Maar het gaat hem niet lukken. Ik kan zeggen dat ik Willem-Alexander ben en dat hij die Maxima is, kan ik mezelf ook inbeelden. Zou ik ook kunnen, hè? Dat zou je kunnen zeggen. Wij zijn eigenlijk een beetje plastische chirurgie geweest en zo. Maar dat is onzin, want dat is gewoon niet waar. Dat is een leugen. De duivel is een leugenaar. Hij doet alsof. En wij mogen zijn wie we zijn in Christus. Doet u dat kleed aan vanmorgen? Zeg tegen uzelf, al mijn zonden zijn vergeven. En het zou een goede oefening zijn, we gaan naar veel bijbelstudies toe, naar allerlei dingen, maar voor jezelf eens op te schrijven, wat heeft God mij echt vergeven? Ik doe dat de laatste tijd vaker. Misschien omdat ik wat ouder word. Ik ben ook over de 70 nou. Maar dan ga je nadenken, maar het is zo belangrijk dat wij onze identiteit vinden in wie wij zijn voor God. In zijn ogen. Dan ben je waardevol, dan ben jij een prinses. Want de Heer is koning. Dan zijn er allemaal prinsessen. En allemaal prinsen. Hè, prins Johan was het? Ja, prins Johan de eerste. Van Etten-Leur. Halleluja. Hij is een nieuwe schepping. Ja, ze voelt hem al aankomen. Prinses Marleen. Halleluja. Echt waar, jongens. Dames, broeders, zusters, wat je wil. Broeders, zusters had ik altijd moeite mee. Vroeger dacht ik dat ik ook in een ziekenhuis gekomen was. Toen ik pas bekeerd was. Was ik ineens broeder. Ja, maar ik zit helemaal niet op een ambulance. Wij zijn broers en zussen van elkaar in Christus. Wij mogen weten dat we zonen zijn en dochters van de levende God, prinsen en prinsessen. En dat was wat Nehemia eigenlijk zegt. Hij zegt, ik ben enthousiast om de stad te bouwen. Wie is er met mij enthousiast om Etten-Leur weer terug te krijgen voor de Heer? Amen. Eén hand gaat omhoog, twee hand. Nou, nog meer handen. Gaan er nog meer handen omhoog? Van de jongere generatie. Ik meen het echt. Een voorbeeld zijn, ik weet niet wat jullie doen in je werk, overdags, of waar je mee bezig bent, maar wees een voorbeeld en win Etten-Leur terug voor Jezus. In jullie generatie. Ik heb het tegen die daar, ja, jullie zijn wat... Even net alsof je het luistert, alsof je hoort. Zijn jullie enthousiast om voor Jezus te vertellen? Willen jullie dat? Dat is wel erg direct, hè? Als je ja zegt, moet je ja doen. Jongens, de wereld, dames, meisjes, de wereld wacht op het openbaar worden der zonen Gods. Niet op mensen die zeggen, het is zo moeilijk om een christen te zijn. Het is zo moeilijk om de Heer te volgen. Het is zo zwaar om te doen wat God zegt. Daar wacht de wereld echt niet op. Want ze hebben het al zwaar. Ze hebben het al moeilijk. Het tv aanzetten, zien ze hoofd afgehakt worden. Als ze het nieuws aanzetten, dan zien ze dat de overheid dingen propageert die helemaal niet goed zijn, die slecht zijn. Hè, drugs. Ja, je kan drugs gebruiken. Je moet eens zorgen dat je goede kwaliteit neemt. Het is ongeveer hetzelfde als ze zeggen, neem de goede kwaliteit vergif. Dan weet je zeker dat het wat langzamer werkt. Hè, GMB, ik hoorde het letterlijk, hè. Het werd in het nieuws gezegd. Ga naar een organisatie die dan de tabletten die op, hoe noem je dat, die van die wilde feesten en zo uitgedeeld worden, dat ze deugen en dat je er niet dood aan gaat. Maar ze gaan er wel dood aan. Alleen niet op dat moment. Het is een langzame dood. En dat is wat de duivel doet. Hij zet dingen neer die uiteindelijk tot de dood voeren. Het einde van de zonde is de dood, Romeinen. U kent die tekst. Het einde van de zonde is de dood. En God wil daar verandering in brengen. Hij wil Nehemia's die zeggen, jongens, we gaan bouwen aan de muren. Nou hadden we toch allemaal die handen opgestoken. Wie gaat echt zich inzetten de komende tijd om Etten-Leur te laten zien wie de Heer Jezus in je leven is? Mag ik even handen zien? Even, even. Er zijn nog een heleboel handen niet opgestoken. Denk er goed over na en ga dat thuis doen. Want anders wordt het een spelletje, hè? Zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar het is wel werkelijk. God heeft je hand wel gezien. God wil wel jouw verlangen belonen. En nou we toch in die sfeer zitten van handen opsteken, ga ik jullie een verhaal vertellen over een man, een veilingmeester. Hij had een heleboel mooie spullen. Prachtige spullen en die waren allemaal mooie schilderijen. En het werd allemaal geveild, werd allemaal verkocht. En nou, stel je voor dat jij de veilingmeester, jij het publiek bent, hè? Ik ben de veilingmeester. En er was op een gegeven moment, had hij nog in zijn achterhoofd, ja, er staat daarachter nog, William, wil jij die viool even pakken? Die oude viool die daar in de dingen staat. Wil jij die voor me pakken? Ja? Oké, ik krijg die viool. Leg het neer. Mensen, wie biedt? Eén oude viool. 20 euro. Dat is zeker een Rotterdammer. 20 euro. Die biedt meer voor een t-shirt van Feyenoord, maar goed. Kan ik daar meer horen? 20, 40, 50, 80, 100. Nou ja, het wordt iets meer. Maar er gebeurt iets. Die viool was eigenlijk wel heel mooi. Het was wel geen Stradivarius, maar het was wel een goede kwaliteit. Alleen niemand zag het. En aan de buitenkant was het ook niet te zien, want het was nog een beetje stoffig. En terwijl die zo bezig is, is er een oude man in het publiek. Nou, dan moet ik natuurlijk oppassen, want degene die ik nu zijn hand opsteek, die is dan gelijk een oude man. Er is een oude man in het publiek en die zegt, mag ik? En die gaat naar voren toe en die zegt tegen de veilingmeester, meneer, mag ik iets erop spelen? En hij gaat dat doen. Oh, zo geloof ik. Ik hoop niet dat er een violist bij is. Zo reageerden de mensen ook. Die viool werd omhoog gehouden en de veilingmeester zegt, wie biedt? En er hoort iemand. 1000 euro. Nog meer. Wie biedt? 2000. 4000. 10.000. U begrijpt het al. De viool was ineens in waarde gestegen door degene die erop speelde. En toen zei die man tegen die veilingmeester, nou hij zegt, ik zal het maar zeggen, ik ben eigenlijk concertmeester. Ik ben altijd violist geweest en ik ben ook concertmeester. Ik was heel erg beroemd, misschien kennen jullie niet, Yehudi Menuhin die dit speelde. Dat is niet echt hoor, want dan krijg ik problemen met Yehudi Menuhin. Maar degene die erop speelt, die bepaalt wat er gebeurt. Zo kan God van jouw leven en van jullie leven, van ons zoals we hier zijn, iets maken, iemand maken, waardoor de stad verandert. Waardoor de mensen zien wie Jezus is. Dat is geweldig.
Dan ga je ineens een hele andere waarde aan de dingen geven. Dan zeg je bijvoorbeeld, ik zit niet naast hem, maar ik zit naast die beroemde violist. He, ik zit naast jou. Jij bent geweldig. En zo moeten we elkaar, elk ander, vergeven. Verplaatsen en weggeven aan God. En ook weggeven wat niet goed is. En bij voorbaat vergeven. Ik moet soms oppassen dat ik niet dat ook, want ja, kan ik toch wel zeggen. Van de week was ook in dat gesprek van degene die zich niet meer als waardevol zag, want dat was het probleem, was op een gegeven moment dat vergeven het grote punt. Ja, maar ik kan niet vergeven. Je kan wel zeggen, Koos, vergeef. Maar jij weet niet wat die ander gedaan heeft. Ik zeg maar, God zegt ook, de maatstaf waarmee jij meet, word je ook gemeten. Heb je daar wel eens naar gekeken? De maatstaf waar jij mee meet, word je ook mee gemeten. En toen kwam er een toenadering. Want toen gingen ze elkaar ook een beetje zien in hun eigen situatie. Hij die weet waar het over gaat. Het gaat niet om de mensen. Het gaat om degene die erop speelt. Het gaat niet om het instrument. Het gaat om degene die het instrument bespeelt. Het gaat niet om de mens of wij daar een hele hoge positie aan geven of niet. Maar het gaat om de werkelijke inhoud waar God mee kan werken. Waar God de muziek door naar voren brengt. Hè? Franse spreekwoord zegt, c'est le ton qui fait la musique. Het is de toon die de muziek maakt. En dan wordt er bedoeld. Kleine glaasjes hebben jullie hier. Dan wordt er bedoeld, c'est le ton qui fait la musique. Het is de toon die de muziek maakt. Je kan heel veel dingen zeggen, ook onderling. Je kan eigenlijk altijd eerlijk zijn. Maar het gaat om de wortel, om de basis van je gedachten en van je hart. Je bedoeling. En dan kan je heel veel mensen, kan je vaak zeggen, kan je dingen zeggen die een ander niet kan zeggen. Sommige mensen hebben die gave. Om hele nare dingen zo te zeggen, dat ze toch, en dan bedoel ik niet verkeerde dingen, maar goede dingen eigenlijk, maar die wel waar zijn en die in de weg staan. En daar worden mensen door gebouwd. Ja. Kleine opmerkingen, het is Teleton qui fait la musique. Ik was aan het zingen, enthousiast in de zangdienst. En toen stootte hij die me aan en ze zegt, het was voor de dames, schat. Het gehoord? Het waren degene die de zangdienst had, die zei, nu moeten de dames zingen. Ik had er helemaal geen notie meer van. Ik was gewoon aan het zingen en ik was zo in het gezang opgenomen. Maar dat is, het is de toon die de muziek maakt. Als hij die me aangestoten had en gezegd, vrouwen moeten zingen, jij moet stil zijn. Dat is een heel groot verschil. Of dat ze zegt, schat, het waren de dames die moesten zingen. En jullie hebben het misschien nog ineens gehoord. Goed, geeft ook niet. Maar het is zo belangrijk. De manier waarop je dingen zegt en het hart waaruit je spreekt, dat geeft kracht. Dat is ook met die viool en dat beeld van een viool. Daardoor werd hij ineens waardevol. Iedereen wilde die viool hebben. Er zat ook een foutje in natuurlijk, want als je niet kan spelen, dan kan je nog zo'n mooie viool kopen, maar dan komt er echt geen mooi geluid uit. God speelt op de viool van jouw ziel. God speelt op de viool van jouw geloof. God voedt geloof. Dat is wat Nehemia ook zei. Hoe jullie je ook gedragen hebben als volk. Alles hebben we ontvangen. We hebben het beloofde land gekregen. We hebben het water van het woord gekregen. Het levende water. Het levende woord. Dit is het woord wat ik u geef. Ze hebben het allemaal gekregen. Jullie hebben het allemaal gehad. Het levende brood. Jullie zijn gevoed. Jullie worden gevoed. Neem mensen mee. Mag ik even eerlijk vragen? Daar wil ik mee stoppen. Daar wil ik mee eindigen dan. Willen jullie vragen aan je buren? Heb jij wel eens nagedacht over je ziel en over wat God voor jou wil betekenen in je leven? Zo'n simpele vraag. Kan heel veel openmaken. Ze gaan zeggen dat ze misschien naar de kerk gaan, katholiek zijn. Maar dan kan je vragen, heb je zekerheid van vergeving? En God gaat dingen anders maken in deze stad, als we dat gaan begrijpen. Niet alleen in onze stad, maar ook in Rotterdam. Waar gaat het om? Het gaat erom dat God mensen kan aanraken. En dat God zijn liefde aan de mensen kan tonen. Dat wil ik graag vragen. Dan die virussen, dat is het einde van mijn verhaal vandaag, van de preek. Virussen, hoe is het met je zelfbeeld? Hoe is het met je verborgen leven? Hoe is het met je angst? Hoe is het met je vrees? Waar zitten dingen misschien in je leven waar je verandering en kracht van God in nodig hebt? Alsjeblieft, maak er vandaag een verandering. Maak vandaag echt een besluit. Neem vandaag een besluit dat je de verandering van God die Hij bedoelt, door dat Hij de concertmeester van je leven is, zorg dat dat vandaag in orde komt. Heer, ik heb er zin in om hier in Etten-Leur, om in mijn gemeente, om in mijn gezin, om in mijn werk een licht te zijn. Geen volger, maar een voortrekker. Iemand waarvan de mensen weten, hij herbouwt de muren. Zij is betrouwbaar. Ik kan bij haar terecht met problemen, met nood, met moeite. Ik kom bij haar. Dan gaat God een nieuwe wind laten waaien door deze stad. Amen. Halleluja.